Bobby Goldsboro, By the Time I Get to Phoenix. Journalist Okke Ornstein is hier bij ons. 5 weken heeft hij gevangen gezeten in een Panamese gevangenis. Wegens smaad en laster, want dat had hij gedaan. Had een stuk geschreven in Panama over een Canadese zakenman die daar verdacht werd van fraude. En zoals dat daar gaat in Panama, vertelde hij net, je kan zomaar iemand aangeven en dan word je ook vervolgens gewoon opgepakt. En dat is wat jou overkwam. Panama. Daar ben jij over en weer na het vliegen en ook weer terug naar Nederland. Want wat is jouw band met Panama?
Nou, ik ben er in 2000 voor het eerst heen gegaan. Omdat, om een lang verhaal kort te maken, omdat daar Thea Mouar, de godmother, werd gearresteerd. Daar was toen net een biografie van verschenen in Nederland die heel veel stof had doen opwaaien. Zij was de rechterhand van Klaas Bruinsma. Een van de grootste drugkartels die in Nederland ooit heeft gekend. En zij was gepensioneerd, zeg maar, van dat werk en leefde in Panama en werd daar opgepakt op verdenking van ecstasy-smokkel. En ik ben toen voor het Parool en RTL daar naartoe gegaan om haar te interviewen in de gevangenis. Dat is ook gelukt. Ik heb toen die zaak gevolgd en dat duurde wel zeker een jaar, anderhalf jaar. En ik vond het wel een interessant land. Er gebeurde vrij veel. Het is een soort kruispunt van allerlei internationale intriges en drugsmokkel ook. En dat heeft dan weer heel veel invloed op de politiek. Dat vond ik interessant. En ze hadden ook net het Panama-kanaal. Dat was altijd van de Amerikanen. En dat hadden de Amerikanen aan Panama gegeven. Dus die kregen ineens tientallen miljarden aan infrastructuur cadeau. En de verwachting was dat dat land daardoor heel snel zich zou gaan ontwikkelen. En dat bleek me ook wel spannend om dat een beetje te gaan volgen. Want
en is het zo dat als je, wat jij vertelt, inderdaad, die samenkomst daar in dat van allerlei verschillende drugskartels en een beetje wat jij, ja, dat, wat we ook denken bij Panama. Merk je dat als je daar leeft? Ik bedoel, op straat. Merk je dat gewoon in het dagelijks leven?
Nou, je ziet het heel erg. Er wordt ontzettend veel geld witgewassen.
En
dat zeg ik niet alleen, maar dat zegt ook de DEA en de allerlei organisaties die daar onderzoek naar doen.
Maar zie je dat dan?
En dat zie je bijvoorbeeld aan heel veel grote gebouwen die neer worden gezet. Grote flats met dure appartementen en die staan dan vervolgens leeg. Er zijn ook veel te veel hotels voor het aantal gasten wat daar overnacht. En dat heeft ook met geld witwassen te maken. Het witwassen is eigenlijk de business daar.
Ja. Maar jij hebt ook een speciale band gekregen. Omdat je daar volgens mij ook een liefde hebt ontmoet. En daar vervolgens ook een kind mee hebt gekregen.
Ik ben op een gegeven moment getrouwd daar. En ik heb een dochter daar. En weer gescheiden. Maar die dochter die heb ik dus nog steeds.
Ja, zo gaat het. Ja,
gelukkig.
En we zijn ook heel close. Dus ik ben daar altijd. De laatste paar jaar zeker was ik daar meer voor haar. Dan dat ik nou voor werk daar per se moest zijn. Want zoveel is er nou ook weer niet te doen in Panama.
En hoe was dat dan voor haar? Dat haar vader opeens in zo'n Panamese gevangenis zat?
Ja, dat was heel moeilijk. In het begin heeft ze wist ze natuurlijk niet precies wat er was. Ze kon mij ook niet spreken. Ze heeft een week niet gegeten, alleen maar gehuild, niet willen slapen. Ze wilde niet naar school.
Want hoe oud is haar dochter?
Ze is net 14 geworden. Dat was echt heel traumatisch. En uiteindelijk kon ze dan bij me op bezoek. Toen ging het wel iets beter. Maar ja, nu ben ik daar weer weg. En het is voor haar heel erg zwaar om zich te realiseren dat Panama dus voor mij eigenlijk niet veilig is. Dat ik daar niet meer zomaar kan wonen. Want wie weet wat ze de volgende keer weer verzinnen. Dat realiseert zij zich ook heel goed.
Ja.
En ze was altijd een heel. Ze is natuurlijk Nederlandse en Panamese. Ze was altijd een heel trotse Panamese die ook meeliep in parades met de onafhankelijkheidsdag en zo. En dat heb ik langzaam zien veranderen, omdat ze nu toch het idee heeft dat vaderland er verraden heeft. Dat is moeilijk om te zien.
Mm. Want jij zat daar gevangen en je zei nou, er liepen geen kakkerlakken, et cetera. Maar wat was wel de omstandigheden in jouw cel?
Nou, je moet het een beetje vergelijken met een soort oude jeugdherberg waar de onderhoudsman al 20 jaar niet meer langs is geweest. Het heeft dringend een verfje nodig. Er staan wat oude stalen stapelbedden. Je moet zelf een matras meenemen.
Letterlijk?
Letterlijk. Dat had de ambassade gelukkig voor me gekocht toen ze me kwamen opzoeken. Want ik had dat natuurlijk niet bij me in het vliegtuig.
Nee, natuurlijk niet.
En
ik neem altijd een matras mee.
Ja, want je weet maar nooit of je opgepakt wordt.
Ja, en wat toiletspullen en zo. Ja. En dan hebben ze zelf daar in die gevangenis. Het is dan de meest vrije gevangenis. Hebben die gevangenen, die hadden daar dan een keukentje ingericht met een elektrische kookpan. Want dat eten daar, dat houdt natuurlijk ook niet over. Dus dan gingen ze zelf ook dingen klaarmaken. En het is heel primitief. Ik voelde me er niet onveilig. het waren allemaal gevangenen die tegen het eind van hun straf liepen. Dus die zaten allemaal in werkprojecten en dingen. Dus die wilden geen moeilijkheden.
Die lieten je met rust.
Ze lieten me met rust. Er zaten er een paar tussen, die waren ook echt aardig. De meeste, als ze hoorden waarom ik daar zat, waren van, ja, wat is dit in godsnaam? Wat doe jij hier? Wat een onzin. Schaamden zich ook een beetje voor het feit dat ik daar zat. Dus dat was op zich wel prettig.
Ja. Maar had je je had de stapelbedden, dus je had een mat, die, zullen maar zeggen, die onder of boven
lag? Nou ja, nee, het was een ruimte ongeveer zo groot als deze studio. Dat is, wat zal het zijn, 5x10 of zo. Mm-hmm. En daar stonden dan 6-7 bedden in. En daar sliepen allemaal mensen in. En dan hadden ze vaak met gordijnen en zo het een beetje afgebakend om toch een soort privacy te hebben. Ja. Maar ja, dat was het echt wel.